Goedemiddag dames en heren. Welkom bij jullie gesprek over inkommers. Dan kijken of onze Biki samenstemt met die onderwerp precies. En die titel inkommers. Maar dan ga ik voor jullie nou vrouw hoor vrouw. Ten eerste wil ik jullie voorstellen aan mijn gasten. Een mooi, mooi klein kort bio gekregen van Pamela. Maar eerst ga ik voor jullie Abdelkader Benali introduceren. Dit is zijn laatste dag in Zuid-Afrika. Vanavond vertrekt hij naar Nederland. Toch terug. Eerst Nederland en dan ga je weer andere lezings houden, denk ik.
Ja, heel druk, ja.
Ja, maar goed, voorlopig eerst terug naar met KLM naar Nederland. Met zijn dochterkind en zijn vrouw. Hij en Saïda heeft onder andere een kookdemonstratie gegeven. Dinsdagmiddag. Wat baar succesvol was. Ze let hem dan klaar weer teruggevraagd om weer te komen. Marokkaanse kostmaak. Hij was hier uiteindelijk omdat hij een heel bekende en gerekende Nederlandse schrijver is. Hij debuteerde in 1996 met Bruiloft aan Zee. Poëzie geschreven, essays geschreven, televisieprogramma gemaakt. En hij was ook te gast bij mij, studenten. Hij is dus, gaan naar de orgen zelfs. Hij noemt zichzelf een schrijver. Hij is natuurlijk geboren in Marokko, maar op zijn vierde verhuisd naar Nederland. Dus eindelijk is hij een Nederlander, iemand met een dubbel paspoort. En langzaam in die middel zit Pamela Patinama, emeritus professor koloniale, postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis. Wat vindt is aan de Universiteit van Amsterdam. En in 2014, 3 jaar terug, heeft haar boek Bitterzoet Indië verschijnt. Herinneringen, nostalgie en literatuur, foto's en films. Wat gaan over die veranderde houding in die koloniale tijd tot nou in die Nederlandse verhalen en beelden? Hoe die, als ik dit recht heb, hoe die beeld vanuit Nederland op die kolonies veranderd door die decennia. En dat is interessant, ik wil ook daarover vragen. Je hebt zelf gezegd, jij is de tweede generatie Indo. Ik heb gedacht, dit is een soort van pejoratieve term, een Indo.
Ik zal er alles van vertellen.
Alsjeblieft. En doen op die ogenblik onderzoek naar gemengde ras in Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. En ze schrijft en blog. Baie modern als ik. Ik heb niks met moderne technologie. Ze blog ook over literatuur, fotografie en over herinnerings. Mijn naam is Alfred Schaffer. Ik is een Nederlander, zoals jullie kan horen. Niet zoals jullie kan zien. Ik is van half Arubaanse afkomst. Ik zei altijd, je weet, jullie is helemaal nuchter. Moet niet worry, niet. Jullie niet te veel gedrink. Ik klink zoals een Nederkaan. Nee, zo mijn Afrikaans is, ik denk mijn woordenschat is redelijk Afrikaans. Maar mijn accent is behoorlijk Nederlands. Let mij gevraagd om hier die gesprek een beetje te leiden. Maar eerst wil ik voor Pamela vragen, je hebt iets wat jij voor ons wil lezen, als een introductie, denk ik.
Nee. Ja, ik wil eindelijk, maar ik zal in Nederlands praten. Ik hoop jullie kan het verstaan. Als je het niet kan verstaan, steek je vinger op en ik zal proberen een beetje Afrikaans in te gooien. Ik zal stalig praten. Ik wil eindelijk een beetje een achtergrond geven. Nou, in Nederlands. Ik wil een beetje een achtergrond geven van die invloed van die inkommers, van die Indische inkommers op die Nederlandse taal. En eerst wil ik iets zeggen, want ik heb gemerkt dat als ik in Zuid-Afrika praat over Indisch, dat mensen denken dit is van India. Maar dit is niet van India, dit is van Indonesië. En Indonesië was een heel lang, eeuwen, een kolonie, de meest winstgevende kolonie van Nederland. Nou, als je het hebt over de invloed van Indische inkommers op de taal, dan heb je het eigenlijk over honderden leenwoorden. Dus woorden die gangbaar zijn geworden in het Nederlands, die ingeslopen zijn in het Nederlands, die in de woordenboeken staan, die eigenlijk gewoon Nederlands zijn geworden en waar mensen niet aan zien dat ze van een vreemde taal afkomstig zijn. Nou, als je het dus wil hebben over die Nederlandse leenwoorden, moet je naar het koloniale verleden van Nederland gaan. En Nederland is onlosmakelijk verbonden met het koloniale verleden. Toen, maar nu nog steeds. En En die leenwoorden komen daar vandaan. Die komen uit Indonesië, die komen uit het koloniale verleden. In Indonesië, nou, ik spreek nog van honderden leenwoorden in het Nederlands, maar eigenlijk heeft Nederlands veel meer invloed gehad op het, op de Indonesische taal. Dan spreek je van duizenden woorden die opgenomen zijn in het Bahasa Indonesia. Dus de, het Indonesisch wat nu wordt gesproken in Indonesië. Woorden zoals boek is buku. Of een woord als trekken is tarik in het Indonesisch. En zo zijn er dus heel veel woorden die opgenomen zijn in het Indonesisch. Maar we gaan nu hebben over wat in het Nederlands is opgenomen. Ik wil eerst even teruggaan naar het koloniale verleden. Want in Indië, dus Nederlands-Indië, zoals Indonesië vroeger heette, werden veel talen gesproken. U weet waarschijnlijk, het is een archipel, eilandenrijk. Elk eiland had een eigen taal. Maar er werd ook Maleis gesproken als een soort lingua franca, als de taal, de handelstaal die, waar mensen van verschillende talen elkaar verstonden. Die taal bestond natuurlijk ook het Nederlands, het beschaafde Nederlands, wat de officiële taal was. De blanke Hollanders en iedereen die daarvoor door wilde gaan, die sprak Nederlands. Maar er was ook een mengtaal. En dat is natuurlijk het interessante als we het hebben over talen. En die mengtaal, die heette Pechong. En anders dan Afrikaans, wat natuurlijk ook een mengtaal is, maar wat nu nog steeds bestaat en zich steeds ontwikkelt, was dat Pechong eigenlijk had maar een heel kort bestaan. Het was een taal die werd gesproken door de gemengde bevolking van Indonesië, van Nederlands-Indië. De zogenaamde Indo-Europeanen. En mijn familie, ik ben van een Indo-Europese familie. Mijn familie is gemengd. En die gemengde bevolking in Indonesië die is ontstaan omdat die Nederlandse mannen vanaf de VOC mengden zich met lokale vrouwen. En Nederlanders, zoals jullie ongetwijfeld weten, is een volk van dominees en kruideniers. Dus ze waren te zuinig om die dure overtochten van blanke vrouwen van Europa naar Indonesië te bekostigen. Dus ze zeiden tegen die mannen, nou gaan jullie maar met die vrouwen die hier zijn. Dat had allerlei voordelen, economische, sociale. En zo is een hele grote gemengde bevolking ontstaan. En mijn familie bijvoorbeeld, ik heb Chinese, Javaanse, Molukse, Duitse, Engelse, Nederlandse voorouders. Dus ik ben echt gado-gado, zoals je dat noemt.
Hoe zeg je dat?
Gado-gado. Champur.
Gado-gado.
Ja. Gado-gado. Ik ken dat wel. Dat gerecht van allerlei verschillende groentes, ja, met saté-saus, kacang-saus. Die mensen, die gemengde bevolking, en die had, of veel van hun hadden geen kans op goed Nederlands onderwijs. Dus ze spraken een taal die bestond uit Nederlandse woorden, heel vaak verbasterd. Maar de uitspraak en de zinsbouw en die grammatica was Maleis. Echt gemengd dus. Nederlanders zagen neer op die taal. Die beschouwden dat als een minderwaardige taal. En u weet, taal staat nooit alleen. Hoe zegt Antje dat? Taal komt nooit meer alleen.
Ja, kleur komt nooit alleen.
Kleur,
ja,
komt nooit alleen. Ja. Taal is onlosmakelijk verbonden met de mensen die het gebruiken. De mensen die het spreken met context, met waarden en normen. Nou, de belangrijkste waarden en normen in de kolonie gingen natuurlijk over ras, klasse, status. En blanke Nederlanders beschouwden gemengde mensen als minderwaardig. Ja, als gedegenereerde halfbloeden. En zelfs lager dan de gewone Indonesiërs die nog volbloeden waren. Nou ja, die hele bloedkwestie is natuurlijk belachelijk. Maar goed, dat was in die tijd een belangrijke waarde en norm. Dus de taal, die mengtaal, dat Pechong, werd beschouwd als minderwaardig. Je ziet ook eigenlijk in de literatuur die over Indië gaat, dat er een heleboel stereotypen zijn, negatieve manieren waarop mensen die Pjot praten werden neergezet. Bijvoorbeeld, helaas, Oeroeg, belangrijkste, beroemdste boek in ieder geval over Nederlands-Indië in Nederland. Zo ongeveer. Hmm. En nou, als je goed leest, of ja, het valt zo op. Hazen die praat wel mooi over Nederlanders en over Indonesiërs, maar over Indo's, over Indische mensen, praat ze ontzettend negatief en stereotyp. Alle vrouwen zijn sletten en ordinair. Alle mannen zijn kleine criminelen. En dat is heel duidelijk in dat boek, 1948. Gelukkig heeft ze het goed gemaakt met een van haar laatste boeken, Sleuteloog. Wat ik jullie allemaal kan aanraden om te lezen. Nou, je ziet dus dat die taal was verbonden aan de mensen. Mensen werden als minderwaardig beschouwd, dus ook de taal. Maar die taal die is verdwenen. Met de decolonisatie, toen zijn de meeste Indische mensen zijn naar Nederland gegaan, of ze zijn in Indonesië gebleven. Dus nu praten ze ofwel Indonesisch ofwel Nederlands. En die taal is eigenlijk opgehouden te bestaan. Het is een dode taal, dus in tegenstelling tot Afrikaans. Ik heb nog allemaal voorbeelden van woorden die opgenomen zijn. Misschien moeten we dat straks even doen.
Ja, dat is wel interessant. Maar kan je iets, voor ik voor Abdel een paar vragen wil vragen, kan je iets vertellen over jouw persoonlijke achtergrond? Is jij, wanneer had jij naar Nederland gekomen? Wanneer, hoe lang had jij in Indonesië gebleven?
Mijn pa en ma komen uit Indonesië. Hij is daar geboren, hij is daar groot geworden. En ik, mijn ma was ziek na die oorlog. En ze is naar Nederland gegaan om naar die hospitaal te gaan. En daar is ik geboren. Toen ik 3 maanden oud was, was ons terug Indonesië toe. Wat toen nog op die rand was van de kolonie. Ik heb mijn eerste 3 jaar in Indonesië doorgebracht. Toen was ons terug Nederland toe met die onafhankelijkheid. Maar mijn pa en ma kon niet gewoond raken aan die koude kikkerland in Nederland. Dus ze werd weer getrekt naar Nieuw-Guinea, ja. Wat toen nog een kolonie van Nederland was. Ja. Die naam nou is Papua, is nu het deel van Indonesië. En ik heb daar tot mijn 15e gewoond. En toen was ik weer in Nederland.
Zo, wat was die huistaal? Wat had jij met je pa en ma gepraat?
Die huistaal was Nederlands. Want ons mocht niet Pechok praten. Dat was echt onder geen beding mocht het ons Pechok mag praten. Want dat was die minderwaardige taal. Ons moet beschaafde Nederlanders worden. Hmm. Ook al was ons bruin. Ja, ik is niet zo bruin, maar mijn boeties en mijn ouders is meer bruin dan ik. Dus alhoewel ons bruin was, moest ons zoveel mogelijk op blanke Nederlanders lijken. Dus ook die beschaafde taal praten. Kan je niet zien.
Dus het is een baie hybride achtergrond, beïnvloed door die koloniale Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Abdel, jouw achtergrond. Waar precies in Marokko ben jij geboren? Wanneer ben jij naar Nederland gekomen?
Ja, ik ben geboren in Noord-Marokko. In een gebied wat voor 85% ruraal is. En dat tijdens de koloniale periode, want taal en kolonie fascineert mij oneindig. Hmm. Tijdens de koloniale periode in Marokko, die liep van 1912 tot 1958, onafhankelijkheid van Marokko. In die periode was Marokko verdeeld in 2 delen, namelijk een Frans protectoraat en een Spaans. En Spanje kreeg de macht over Noord-Marokko. En die grens liep tussen, nou ja, even algemeen, we gaan geen topografie doen hier, maar gewoon het noorden van Marokko. En ja. Nou, daar ben ik geboren. En dat noorden van Marokko, dat is van oudsher, traditioneel, al millennia lang, Berbers sprekend. Je hebt in Marokko een aantal officiële talen. Het Arabisch, het Marokkaans-Arabisch, wat de spreektaal is. En dan heb je de Berbertalen. Hmm. En die verschillen volledig van het Marokkaans-Arabisch. Dat is een andere, zelfstandige taal. Het Berbers staat tot het Arabisch als het Duits tot het Russisch.
Okay.
Dus als een Marokkaan uit Casablanca of uit Rabat, die met het Arabisch en het Frans is opgevoed naar de provincie gaat, dan hoort hij Berbers, maar hij verstaat het niet.
Er staat helemaal niets van.
Helemaal niks. Omgekeerd verstaan 90%, 85% van alle Berbers sprekenden verstaan, spreken Marokkaans-Arabisch.
Maar Marokkaans-Arabisch is ook een soort lingua franca en misschien Berbers tegelijk met...
Het Marokkaans-Arabisch lijkt een beetje op wat jij nu noemt. Het is een mengtaal van het Arabisch met een Arabische grammatica en structuur, maar met ontzettend veel Berberwoorden. Met ontzettend veel Portugese woorden. Met heel veel Joodse of Hebreeuwse woorden. Omdat dan weer die invloeden komen van de Joodse Berbers. Dus het is een allegaartje. Het is een Marokkaanse gado-gado. Ook lekker. Nou, en wij in Nederland, ik ga naar Nederland in 1979 samen met mijn moeder. Ik voeg me bij mijn ouders, bij mijn vader, die heeft in Rotterdam een slagerij. En in ons huis, bij ons thuis, werd er alleen maar Berbers gesproken. Er werd geen Nederlands gesproken.
Dus dat was een trots.
Ja.
Niet misschien de officiële lingua franca, Marokkaans.
Het was een hele duidelijk besef van, wij moeten vasthouden aan onze taal. Dat is wie wij zijn. Dat is een heel, heel sterk besef. Mijn vader zei altijd, we zijn moslims, we zijn Marokkanen, maar we zijn in de eerste plaats zijn wij Imaziren, Berbers. Een heel sterk besef. En die identiteit is niet etnisch. Want alle Marokkanen lijken op elkaar. Die identiteit is linguistisch. Ja. Is puur linguistisch. Want voor de rest doen de Berbers van Noord-Marokko niet veel anders dan de Berbers van Zuid-Marokko of de Marokkanen.
Precies, Berbers is niet een geografisch gebonden taal. In dat
eigenlijk niet. Nee. In principe werd Berbers in heel Noord- en West-Afrika gesproken. Dus je kan ook nog, bijvoorbeeld als je diep de Algerijnse Sahara ingaat, hoor je daar een Berber dialect wat heel sterk lijkt op het dialect wat ik spreek. En dat komt omdat een aantal van die grote stammen, het waren namelijk stammen die rondtrokken, en die trokken rond en die gingen zich ergens vestigen. Die bleven bij een oase of in een dorp en die vermengden zich met de lokale bevolking. Dus die taal die was verbonden met de stam, maar als de stam uit elkaar viel, viel die taal ook als het ware neer. Nou, dat is fascinerend. Als je door de Sahara trekt en je gaat naar Mali, je komt aan in Djenné of in Timbuktu, dan hoor je Tamasheqt. En Tamasheqt is, ik versta er helemaal niks van. Ik hoor het, ik versta er niks van. Maar ik voel wel dat het Berbers is. Nou, in Nederland krijg je een situatie. Wij zijn in een volledig Nederlandofone omgeving. Dus we kijken naar de Nederlandse televisie. We hebben Nederlandse buren. Maar we praten over Nederland. We praten over wat er op de televisie gebeurt met onze ouders in het Berbers. Maar nu komt het volgende. Als wij aan tafel zitten om te eten, avondeten, ik kom uit een grote familie, oudste van 8. Dan praten wij met onze ouders in het Berbers. Maar onderling praten we Nederlands. En dat is heel interessant. Want jij bent mijn vader en jij bent mijn zus. Dus ik praat met jou, met mijn vader praat ik Berbers. Ja. En als ik naar jou kijk, ga ik over in het Nederlands. En zo, het is net een pingpongwedstrijd.
Maar is jouw... Jouw vader, jouw pa, is in staat om die Nederlands te volgen? Of is hij op dat moment uitgesluit van die discussie tussen jou en je zuster?
Hij zegt daar niks over.
Oké. Zo, je weet niet.
Mijn vader is niet zo'n persoon die daar commentaar bij geeft.
Maar wat denk jij? Volg hij die discussie tussen jou en je zuster in Nederlands? Of is daar zijn 50-60% wat hij dan...
Ik denk dat ouders alles begrijpen van hun kinderen.
Ja.
Nou.
Ja, maar het misschien niet zeggen. Want ik heb namelijk heel lang gedacht dat hij er niks van begreep. Hmm. Maar daar ben ik van teruggekomen.
Hey, wat praat hij met zijn klanten in de winkel?
Ja, Nederlands. Hey. Maar mijn vader heeft een slagerij. En de cliëntele van die winkel, de mensen, de klanten, dat zijn vaak mensen uit de voormalige koloniën. Hmm. Indonesië, ja, of Suriname, ja, of de Antillen. En ook daar is het Nederlands een soort van pidgin Nederlands. Het is een mengelmoes Nederlands. Dus ik ben opgegroeid, mijn oor is opgegroeid met ABN. Ja, gewoon ABN op scholen, door middel van de liedjes en de boeken en et cetera. Maar op straat en in het zaken doen was er weer een ander Nederlands. En mijn vader, die redde zich daar wel in. Er was één type Nederlands wat voor heel veel problemen zorgde. En dat is het Nederlands van de confrontatie en de strubbelingen en de drempels. Namelijk de taal van de bureaucratie.
Oh ja.
Voor ons was het Nederlands de taal van de bureaucratie. Een formulier invullen. Mm. Oh. Een paspoort aanvragen naar het gemeentehuis. Mm. Dus de taal was voor mijn vader, dat was een taal zonder gezicht.
Dat is abstract in Nederlands. Nee.
Heel abstract. Ja. En ik moest heel vroeg moest ik mijn ouders die taal helpen overmeesteren. Mm. Dus ik moest in een soort van... Ik moest het gevecht aangaan met die bureaucratie. En ik moest dan als voorbeeld mijn ouders uitleggen wat de vraag betekende. Het was baaien moeilijk. Hmm. Want een bureaucratische vraag kan je niet uitleggen.
Ja.
Dat is verschrikkelijk. Dus stond er bijvoorbeeld, kunt u aangeven onder welke omstandigheden uw laatste kind is ingeschreven op de hierna te volgen openbare onderwijsinstellingen? En dan zat mijn vader ging dan over mij heen. Die zei, wat is dat? Ik zei, ja, even wachten. En dan ging ik vertalen. En dan verzon ik gewoon de vertaling. Ja. Ik verzon gewoon openbare onderwijsinstellingen. En ik verzon, nou ja.
Maar goed, dit is ook voor Nederlanders denk ik een moeilijke taal. Een bureaucratische taal is een moeilijke taal.
Ja.
Wat interessant is natuurlijk, ik is die aanbieder, maar als ik kijk naar mijn eigen achtergrond, Papiamento, is ook een hybride taal. Hè? Groot invloed van Spaans, Frans, Portugees. Ja. Ons praat hier dus van drie baie hybride achtergronden. Wat natuurlijk zo interessant is, met van jullie wat bekend is, wat op die ogenblik in West-Europa aan die gang is, en dan ook in die Verenigde Staten, is dat taal gezien wordt als een soort van een nationale entiteit. En die aspect wat je allemaal al bij noemt, migratie, hybriditeit, vermenging, is eigenlijk niet te sprake. En dit is ook om die titel voor mij interessant, is die inkomers, mensen van buitenaf. Om te beginnen bij jou, hoe zie jij jouzelf, Pamela, als een inkomer in die Nederlandse samenleving? Voel je Nederlands? Voel je Indonesisch, hoe verhoudt het dat zich tot jouw taal?
Ik maak altijd een onderscheid tussen Nederlands en Hollands. Ik voel me Nederlands, maar niet Hollands. Dus datgene wat in Nederland, dat stijve recht door zee, dat harde en dat grove, wat in Nederland aanwezig is, daar voel ik me niet verwant mee. Dat is wat ik Hollands noem.
En Hollands is die negatieve deel.
Ja. Ja. Ja, zoiets.
Het rechtlijnige, stijve, ontoegankelijke misschien.
Ja, misschien. En ik noem mijzelf Indisch. Een Indische Nederlander. Om aan te geven dat ik inderdaad een inkomer ben. Dat mijn familie niet van eeuwenlang in Nederland is, maar ergens anders vandaan is gekomen. En we hebben een Nederlands paspoort. En ik hou van Nederland, moet ik zeggen. Ik hou van Amsterdam, moet ik zeggen. Mm. Maar ik voel me niet een Hollander.
Maar daar inkomerschap, in jouw geval. Dit is eindelijk niet die taal, niet, maar het is die achtergrond, die familie, die omgeving geweest, die geografie. Want je zei bij die huis, dat jullie eindelijk Nederlands gepraat. Juist omdat Pechol een taal was wat minder waardig is.
Ja.
Zo van die begin af had je eigenlijk een type van Nederlandse opvoeding ook gehad. Ja, nee, maar in die buitenland.
Ja, precies. Het was niet die taal wat mij Nederlander had gemaakt. Maar die paspoort. Dat is altijd een beetje een moeilijke zaak, wat jouw identiteit is. Want ons heeft ook niemand heeft een vaste identiteit, een gefixeerde identiteit. Identiteit is ook vloeiend en het bestaan ook uit meerdere dingen. Ik is Nederlands, maar ik is ook Indisch. En ik is ook een vrouw. En nou ja, zo heb je verschillende identiteiten wat jou tot jou maakt. Wat morgen ook weer anders kan wezen. Wat was die vraag ook alweer?
Dat is niet een specifieke vraag geweest, Pamela. Maar die feit dat jij een Nederlands als een huistaal gehad hebt, betekent dat jij... Het feit dat jij jezelf een Indonesisch, een Nederlands-Indiër noemt, niet te doen hebt met taal, eindelijk. Ja. Waar het ook een beetje in die omschrijving vandaag organen. Het is die taal en die invloed van die taal. Maar eigenlijk komt het een heel andere zaken, waardoor je jezelf zegt, ik is niet helemaal Nederlands. Nee. Ik is ook iets anders.
Ik kan bijvoorbeeld, mijn pa is overleden, maar het baie correct Nederlands gepraat. En dat is precies hoe kom hij wil, als een Indo, wil hij zo Nederlands mogelijk weten. Pas als hij emotioneel wordt, dan komt hij in die Indo-taal uit, dat Pechol komt uit. Dan hoor je onmiddellijk aan zijn taal, hij is kwaad, hij is emotioneel. Hij gebruikt die woorden en die ritme en die uitspraak van die Pechol. Ondanks hemzelf, want hij wil dit niet weten, maar... Ondanks hemzelf praat hij zo.
Dat is interessant. Eigenlijk is het precies die tegenovergestelde. Jouw ouders, wat wil deel wezen van die groot West-Europese machthebber Nederland. Een klein landje, maar toch. Ons probeert zo goed mogelijk Nederlands te praten. Ons vergeet eigenlijk van ons hartstaal. Waarin ons lief en vloek en al daar soort goed. Terwijl jouw ouders ze ons hou juist hier die Berbers in Nederland. Dus wil niet aanpassen aan die Nederlands. Dus gaan niet, ons wil... Biki van ons eigen cultuur bewaar. Wat denk jij is die motivatie geweest van je ouders uiteindelijk om Berbers te blijven praten? Want dit zorgt voor een afstand tot die samenleving waar je is. Je blijft toch een soort van een buitenlander, een buitenstaander, omdat je niet helemaal die Nederlandse taal machtig is.
Ja, maar om te begrijpen waarom die mensen die keuzes hebben gemaakt, moet je ook heel erg goed kijken naar in welke periode ze naar Nederland kwamen en wat voor land Nederland was. Nederland zat eigenlijk helemaal niet te wachten op migranten die zich aanpasten. Er was totaal geen, vanuit de maatschappij, de politiek, een bewuste, emotionele of politiek om mensen toe aan te zetten om Nederlander te worden. Sterker nog, er was tegenovergestelde. Nederlanders zien zichzelf toch als een redelijk unieke groep met hele duidelijke onderscheidende karaktertrekken die de rest van de wereld niet heeft. En ze zullen je altijd duidelijk maken dat ze anders zijn. En aan het einde van de discussie zeggen ze, daarom kan jij nooit Nederlander worden. En dat is goed zo, want wees maar blij dat je niet zoals ons bent, want wij zijn een verschrikkelijk volk. Dus daar zit ook iets masochistisch in.
Ja.
Maar dat is de Nederlander. Die gaat gebukt onder zijn Nederlanderschap en geniet daarvan. Dus aan een migrant vragen om die exercitie uit te voeren, ja, dat is natuurlijk gezot. Raar. Dus, plus, er komt ook nog een ander, kijk ook naar sociale klassen. Mijn ouders komen niet uit een middenklasse. Het waren hele eenvoudige mensen. Niet eenvoudig, intelligent, maar uit een eenvoudig boerenmilieu. Het waren keuterboeren. En mijn vader ging op goed geluk naar Nederland. En werd succesvol. Maar zijn wereld was heel klein. Zijn wereld was heel klein. Zijn wereld was niet groter dan die bank waar hij op lag. en werken. Hij was echt alleen maar rijd om heel hard te werken en centjes te verdienen. En om hem heen zeiden alle Nederlanders van, dat doe je hartstikke goed, Benali. Mijn vader, de leveranciers van het vlees, de mensen die het vlees brachten naar de slagerij, waren allemaal Nederlanders. Allemaal blauwe, helblauwe ogen. Die kwamen om 4 uur 's ochtends uit die koelingen gerold. Die gigantische slachthuizen. Bij 0 graden. Van die blauwe, felle ogen. Met dat blonde haar. In een witte kombuis.
Ja.
En dan kwamen ze binnen met die kalfsen. Die reuzen.
Ja.
Daar had mijn vader mee te maken. Dat ging uitstekend. Hmm. En het leuke is, van die mensen met die agrarische achtergrond, die hoeven niet veel te praten. Die taal is niet zo. Het gaat meer om vertrouwen en duidelijke afspraken. Als je die kan maken, dat is goed. Dan gaan we geld verdienen. Dus ook die Nederlandse mentaliteit. Hè, dominees en koopmannen.
Mm.
En mijn vader sprak dat heel erg aan, denk ik. Van, oh, die Nederlanders, die willen niet weten wat je geloof is. Die willen niet weten waar je vandaan komt. Die willen niet weten welke taal je spreekt. Het enige wat ze willen weten is of je rekeningen op tijd betaalt. Top! Zo ben ik ook.
Heel pragmatisch.
Ja. En dat maakte Nederland voor migranten een heel interessant land. Want als je naar Duitsland gaat, of Frankrijk is voor migranten verschrikkelijk.
Hmm.
Want de Fransen hebben een totaal gestoord idee over nationale identiteit. De uitdrukking is, als een Fransman zijn paspoort open doet, krijgt hij een erectie. Terwijl als een Nederlander zijn paspoort open doet, dan denkt hij, hoeveel heb ik betaald voor het visum? En waarom kwam ik er niet gratis in? Dus zo zie je maar. Dus het feit dat die Nederlander over zijn eigen identiteit, nationale identiteit zo ontspannen is, dat biedt grote mogelijkheden. Maar dat aspect, die ontspannen omgang met identiteit, is natuurlijk in het Nederland van 2017 compleet veranderd.
Ik wou zeggen, want dat is natuurlijk wel waar het hier een beetje onderliggend over gaat. Hè? Die ontspannenheid is weg.
Ja.
En dit is die andere vraag, wat ik jullie wil vragen. Daar wordt altijd gezegd, van die discussies is een beetje linkspolitiek. Hè? Ons is allemaal links. Ons is niet rechtse figuren wat hier zit. Ons zal niet zeggen, hybriditeit, ander taalinvloeden, in ieder geval die Nederlandse taal, is een verarming. Maar natuurlijk op die ogenblik is daar in Europa genoeg mensen wat zeggen, dit is een verarming. Invloeden van buitenaf willen ons niet heen, want ons gaan ons Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, wat ook al, identiteit verloor. Dat is een groot angst daartegen hoor. En als je kijkt op die ogenblik naar die, specifiek ook die Nederlandstalige couranten, dus ook Vlaams, ook Belgisch, dan is daar baie artikels over die nostalgische aspecten. Ons Nederlanders verlang weer terug bijvoorbeeld naar die jaren 50. Toen was er nog niet iPhones. Toen was er nog niet die nieuwe technologie. Maar die onderliggende gedachte is natuurlijk ook, dit was redelijk wit. Dit was redelijk homogeen. Dit was redelijk veilig. Dit was redelijk christelijk. Er was niet andere invloeden. Die hang naar die jaren 50, jaren 60, wat natuurlijk een valse voorstelling is. Want in die tijd was Nederland in die wederopbouw, dat het niet zo goed gegaan met die land. Zorgt daarvoor dat daar weer een bepaalde drang komt naar homogeniteit. Nou, die vraag aan jullie is, en ik wil graag ook een beetje voorbeelden naar horen. Pamela, je heeft die voorbeelden daarvan, hè? Invloeden van Pechong misschien, op die Nederlandse taal. Maar is het voor jullie, wat jullie betreft, is het een verrijking? Is er ook voorbeelden van Berbers of Marokkaans misschien op die Nederlandse taal? Is het een verrijking? Of zou jij zeggen, misschien een beetje een oorbodige vraag, of is het een verarming? Invloeden van buitenaf, zeker als het tot relateren aan die Afrikaans, invloeden van buitenaf op in ieder geval die Nederlandse taal. Is het een verrijking of verloor Nederlands op dat moment iets aan zijn eigen kracht?
Ja, interessante vraag. Ik denk dit is een verrijking. En niet alleen omdat taal levend is. Hè. Je moet altijd nieuwe woorden invoegen. Je moet woorden verzinnen voor begrippen wat vroeger nog niet had bestaan. Dus jij moet nieuwe woorden maken. En als die woorden uit die Engels komen of uit Indonesië of uit het Berbers, dan is dat een verrijking van die taal. Maar nog iets anders is er over verrijking. Want toen die Indische inkomers in Nederland was, dat was precies in die jaren 50, waar nou zo nostalgisch voor gedoen wordt. Maar hun had rechtig een verrijking gebracht in Nederland. Ik heb al gezien, Nederland was in die tijd na die oorlog was heel stijf en streng en calvinistisch. En toen kwamen die Indische jongens en meisjes, hun had die jeugdcultuur in Nederland gebracht, hun had die rock and roll gebracht, hun had die jive gebracht. En dan zoals die, ja, die, al die sexy, donkere jongens en meisjes wat in Holland kwam. En ja, los in die heupen was. En echt rarig een ander soort cultuur had gebracht. Dat was rarig een prachtige verrijking van die Nederlandse cultuur. En ook die kombuis, die keuken, die kost van Nederland was niks waard niet. Dat was hutspot en erwtensoep en... wat nog meer? Bruine bonen. Ja, en hij let exotische kost gebruiken. Heet eten, saté, nasi goreng, champurans. Heerlijk eten, zoals jullie, nadat ook jullie Marokkaanse keuken in Nederland invoeren. En ook,
het interessante is dat die inbreng van de Indo's, dat die in Nederland wordt gezien als puur Hollands.
Ja.
Als heel Nederlands. Ja. Dat is onze rijsttafel.
Precies. De zakenleden, Nederlandse zakenleden brengen de relaties naar een Indisch restaurant. Dat is die beste wat die Nederlandse kost is. Een Indische rijsttafel. Inderdaad, ja, het is heel erg ingeweven eindelijk. Maar ook kijk naar de literatuur. Die Nederlandse literatuur heeft een aantal thema's. Een van die thema's is de Tweede Wereldoorlog. Een ander thema is die koloniale verleden. Het is een belangrijke thematiek in die Nederlandse literatuur. Al die grote kanonieke schrijvers, Müllers, W.F. Hermans, Jan Wolkers. Hij was nooit niet in Indië of in Indonesië, maar dat allemaal geschreven over Indië. En hij had allemaal die soort van mythes ingeweefd in die Nederlandse literatuur.
Nee, die Nederlands-Indiërs wat naar Nederland gekomen, het denk ik in het algemeen is een groot positieve beeld rondom. Nog altijd. Zeker als je kijkt naar Den Haag, hè, waar baie van die Nederlands-Indiërs geland is. Dit is een groep mensen wat met liefde en zorgzaamheid aan gedenkt wordt. En die eethuizen, wat vanaf het begin al daar was, bijvoorbeeld in Den Haag, is bezoek gefrequenteerd door die Nederlanders.
Dat is de mythe.
Ja, precies.
De werkelijkheid.
Ja, precies. Dit is waar ik naartoe wil.
Dat de Indo's, toen ze aankwamen op de Indische duinen, zijn in barakken gestopt.
Ja.
Ja.
En moesten zich koest houden.
Ja, en hulle was ook baie verbitterd. Nog steeds die eerste generatie baie verbitterd. Omdat hulle verhalen, stories, hulle geschiedenis wou niet... Hollanders wou niet die stories horen. Ons het gelei in die Tweede Oorlog en jullie, dit was warm daar.
Dus wat ik bedoel, dit is die oppervlak, hè? Dit is die beeld wat daar bestaan. Ja. Maar hoe heb jij dit ervaar als een persoon in Nederland? Heb je daar van antagonisme ook gevoel?
Ja, ja. Er is een soort van paternalisme in die Nederlanders. Een soort van, niet recht uit zee, maar... Hulle laat jou voelen, jij is anders. Jij is minder dan ons. En dat is baie moeilijk om aan te wijzen, maar ons kan het voelen.
En bij jullie was het meer subtiel, denk ik. Ja, bij jullie, die Marokkaanse gemeenschap is dit ooglopend, zeker op die ogenblik.
Men is heel eerlijk tegenover Marokkaan.
Toch, ja.
Ja, men is heel eerlijk. En het wordt dan uitgelegd, dat hele discours over Marokkanen... wordt dan uitgelegd als cultuurkritiek of religiekritiek. Maar het is plat gezegd racistisch discours. Wat aan de oppervlakte is gekomen door mensen als Geert Wilders.
rechtse politicus in Nederland.
Ja, ja. En je ziet dat trekt nu door. Hè, dat racistische discours, dat trekt nu echt ook ineens sterker door richting... we moeten vreemdelingen niet alleen zien als een bedreiging voor de nazistaat, voor het idee van volk, maar dan gedefinieerd als nazistaat. Maar ook, ze zijn een bedreiging voor het ras, het blanke ras. Die ideeën die nu uit Amerika komen, die beginnen ook bij rechtsconservatieve denkers en intellectuelen in Nederland wortel te schieten. Dat ze zeggen van, we moeten Europa, als we niet oppassen, dan verkleurt Europa. Alsof wit geen kleur is. Verkleurt Europa, wordt het een bruin continent, een zwart continent. Dat is een discours. Als je 10 jaar geleden had gezegd dat dit discours in Nederland in bepaalde kringen opgang zou doen, dan zou iedereen je voor gek verklaren. Maar nu is dat wel onderwerp. Het gaat steeds meer richting mainstream. En wij zijn natuurlijk hybride. Dat is vanzelfsprekend. Iedereen is hybride. Iedereen is hybride. Je kan niet zeggen, die is niet hybride of die wel. Dat kan niet. Niet op basis van huidskleuren of nationaliteit. Je bent altijd hybride. Je kunt ook niet zeggen, er was een moment dat we gelukkig waren en dat het goed ging en toen ging het. Dat is niet zo. En even terug naar je vraag. Je merkt heel weinig van Marokkaans in ABN. Daar merk je niks van. Er is ook geen idioom Marokkaans.
Geen woorden wat die Nederlands taal opgenomen heeft vanuit...
Nee, niet of nauwelijks. Niet of nauwelijks.
Maar die straattaal...
Maar goed, daar wilde ik naartoe gaan. De taal van de straat, de straattaal in de grote steden, vooral in Amsterdam, hoor je wel heel sterk... Stralang Tongo, Surinaamse invloeden, soms wat Papiamento. En soms, heel soms, dan hoor ik ook Marokkaanse invloeden. Ik zit wel eens in de tram in Amsterdam. En dan hoor ik achter mij jongens praten met... Wat is dat, man? Wat is dat nou, man? Wat is dat? Yo, breng hem hier! Breng hem hier! En dan denk ik, oh, dat zijn twee vervelende Marokkaanse jongens. En dan draai ik me om. Twee blanke jongens uit Oud-Zuid. Dus dan denk ik,
enorm,
oh ja.
Enorm die, cool.
Dan wat ze dan doen, is jongerentaal, is iets wat lage status heeft, promoveren naar hoge status, om stoer te doen. Om te laten zien van, ik ben ook van de straat.
Ja.
Maar dat zijn jongens Marokkanen zien ze op tv. Weet je wel. Ze gaan niet naar plekken waar Marokkanen wonen. Maar ze horen dat en ze pikken dat op. Nee. Dus die straattaal in Nederland, in Amsterdam, Rotterdam, die is heel vitaal. En die is wat mij betreft echt de uitdrukking van een samenleving die verandert en in ontwikkeling is.
Precies, op straatniveau zou je zeggen, daar...
Kijk, het probleem is natuurlijk... Wat echt verschrikkelijk zou zijn, is als mensen stoppen, als mensen zich niet meer lekker voelen in hun taal. Dus dat Nederlands niet meer willen spreken, of het Nederlands niet meer kunnen verrijken. Dan sterft je taal. Dan ben je over 3 generaties, moet iedereen gewoon, dan gaat iedereen Engels praten. Dat is het grote gevaar. Een taal kan nooit te hybride zijn. Het beste voorbeeld is Marokko. Marokko is 30 jaar niet eens protectoraat geweest van Frankrijk. Niet eens een kolonie, maar protectoraat. Wat hebben de Marokkanen gedaan? Die hadden alle redenen om het Frans uit te bannen. Te zeggen, die Fransen, de Franse taal, de taal van de kolonisator. Hebben ze niet gedaan. Het werd sterker nog, na de onafhankelijkheid werd het de officiële taal. En waarom? Omdat de Marokkaanse elite begreep, het is dan een giftig cadeau, maar het Frans is onze poort naar de wereld. We zijn onderdeel van de wereld in het Frans. En het is een beschaafde taal. Het is de taal van de literatuur. Veel van die onafhankelijke nationalisten in Marokko, die hun hele denkbeelden over vrijheid, over gelijkheid, over eigenheid, hadden ze uit die Franse cultuur en taal gehaald. En daar waren ze de Franse literatuur ook dankbaar voor. Dus in Marokko kan je overal Frans praten. En dat is geweldig.
Pamela, dat is een interessante punt om misschien nou te kijken. Wat is die vergelijking wat ons kan maken met Afrikaans en Zuid-Afrika? Als je kijkt naar die situatie van Frans daar. Misschien die situatie van Engels hier als lingua franca in Zuid-Afrika. En die positie van Afrikaans. Ik weet niet precies van Nederlands of het interessant is om te noemen. Maar jij doet ook navorsing daarover. Jij kijkt naar hier die aspecten. Zien jij overeenkomsten met die dit is een moeilijk onderwerp voor nog net 13 minuten of een beetje minder zelfs. Maar zien jij overeenkomsten tussen hier die hybriditeit van talen, wat is nou net over gepraat het in Afrikaans, of die positie van Afrikaans, of die... Van die positie van Engels op die ogenblik, als lingua franca.
Nou, dat is nou een heikel onderwerp.
Ja, natuurlijk. Nou, vraag dit. Nee.
Of die positie van die Afrikaans, ja. Dit is hier een brandende kwestie, obviously. En in Nederland is het niet zo brandend als hier. Ik bedoel, zoals hier met geweld en met agressie wordt gereageerd op Afrikaans... op de universiteiten, dat is absoluut niet die geval. In Nederland niet. Maar Abdel ook heeft gezegd, dat het Nederlands... heel veel mensen zijn bang. Ze zijn gewoon... Ja, ze verliezen hun zekerheden. Hun houvast. Als je op straat loopt in Amsterdam, dan hoor je 1000 verschillende talen. Je hoort niet alleen maar Nederlands. Je hoort eigenlijk zelden nog Nederlands praten in die straten. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bang is om die zekerheden te verliezen. Er was een heel idealistisch discours, om het woord maar te gebruiken, waarin inderdaad vermenging, fusion, hybriditeit ontzettend hoog werd geïdealiseerd. En natuurlijk vind ik het een verrijking om die hybriditeit door te voeren. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet het meest... is niet alles wat hybriditeit aangaat of met vermenging aangaat... lekker of ideaal voor mensen. Ik kan me die angst van mensen heel goed voorstellen dat ze hun zekerheden verliezen. Ik bedoel, ik weet zelf maar al te goed wat het is om je zekerheid te kan verliezen. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat talen en identiteiten, dat de hybriditeit ervan, dat je openstaan voor het andere, openstaan voor vernieuwing, voor iets wat je eigenlijk niet begrijpt, iets waar je zelfs bang voor bent, daar moet je voor open blijven staan. En dat zal, ja, misschien met heel veel strijd nog, maar dat zal uiteindelijk, ja, we kunnen niet zeggen van, nou ja, ik wil dit niet, want het gebeurt gewoon. Weet je, dit is wat de wereld van vandaag is. Dit is waar ons in leven.
Maar goed, het zou een pleidooi wezen, als ik nou heel kort door de bocht, dat ik je moet samenvatten, het pleidooi wezen voor die meertaligheid van Zuid-Afrika. Om die verschillende talen in stand te houden, verschillende instituties, en niet te bewegen naar één taal.
Nee,
wat
natuurlijk een andere beweging is, want
het is wel praktischer. Als allemaal diezelfde taal praat, bijvoorbeeld in Nederland allemaal Nederlands praat, of Duitsland allemaal Duits praat, dan kan je elkaar... Kan je met elkaar bij praktisch en pragmatisch
communiceren? Ja, maar iedereen praat hier al Engels. En die meeste zwart mensen praat 3-4 talen. Dat kan je voor Nederlanders niet zeggen trouwens.
Nee. Maar als probeer dan een beetje Afrikaans gezels vandaag. Abdel, wat is jouw visie daarop? Want nogmaals, die mythe van Nederland als een land wat gasvrij is,
ja,
wat
allemaal tolerant
toelaat en alles kan in daar die land. Dit is iets wat nogal baai ondergraven is, die laatste 10 jaar. Waar vandaan, in die algemeen misschien, komt die angst voor die ander? Wat is dit? Het is wat jij in familiebaas al mee te maken gehad.
Ja, ik denk daar elke dag een half uur over na.
Een half uur?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dus...
Nee, de angst is, ik denk deze. Het heeft ook te maken met status. Kijk, als jij wakker wordt en je gaat je straat in en over waar je komt, zie je mensen die jouw taal niet spreken. Maar het zijn schoonmakers, of het zijn koks, of ze hebben een lage functie. Dat is niet zo'n probleem. Hmm. Want daar heb je helemaal geen band mee met die mensen. Die werken voor jou. Die zijn voor mij. Ik bedoel, mensen denken natuurlijk heel erg vanuit zichzelf, ook als groep. Maar als de kinderen van die koks en van die schoonmakers ook een opleiding hebben gedaan en soms beter zijn dan jij in hun Nederlands, beter zijn dan jij in hun ambitie en jou op jouw terrein misschien kunnen verslaan, ja, dan heb je wel reden om angstig te worden. Want dat betekent dus dat je hebt liggen slapen. Dat die migranten, die so-called migrants, dat die heel hard hebben gewerkt in de tussentijd. Dus je ziet niet zozeer dat er een clash is tussen de lagere klasse en de nette wat hogere, maar meer tussen die groepen die net onder de middenklasse vallen. Die hebben het meest te vrezen van de nieuwkomers. Want die nieuwkomers, ja, die komen naar Nederland en die denken, wow, dit is paradijs. Mm. Nederland heeft veiligheid, heeft tolerantie. Tuurlijk, politiek is niet leuk, maar daaronder kan je toch je gang gaan. Als wij goed investeren, dan kunnen onze kinderen naar de universiteit gaan. En dat elan, die energie, ja, dat ontbreekt veel Nederlanders natuurlijk ook gewoon. Omdat ze gewend zijn dat alles al voor ze is ingevuld. En ik denk dat heel veel mensen angstig maakt. En om heel eerlijk te zijn, ze moeten ook daar heel angstig van worden. En hopelijk zien ze het als een reden om wel wat te gaan doen. En ook te ondernemen. Maar je kan niet zeggen, ja, die buitenlanders die krijgen alles. Maar zelf wil je ook alles voor niks. En ik denk dat die angst is die heel sterk leeft in Nederland van het is een buitenlander, hij spreekt de taal niet. Het is makkelijk, want het is daar. Maar als iemand jouw baan krijgt, omdat hij net wat beter op die vacature ingaat, ja, dan. En ik denk dat mensen als Wilders heel goed begrijpen dat veel mensen hier bang voor zijn.
Nederlanders wat denkt dat de lepraat vanuit een nationalistische discours, de Nederlander bestaat weer, praat eindelijk een verschrikkelijke hybride taal wat van al die kanten uitkomt. Nee, dat
onbewust
is mooi. Dit is een mooi slotsom om mee af te sluiten. En die vergelijking met Zuid-Afrika, dat is een moeilijke een, omdat die verschillende culturen en talen hier binnen één land plaatsvindt. Maar ik denk hier die linkspolitieke slotsom van ons toch kan wezen dat talen definitief altijd onderdeel is van migratie, van cultuurvermenging, van hybriditeit, van rassen wat met elkaar kruis. En ik wil jullie baie danken, Sef, voor die interessante onderhoud. En ik zeg ook in de papiermento graag voor jullie masje dankie.